Goedemorgen. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook heten we welkom diegenen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon en diegenen die deze dienst op een later tijdstip zullen meebeleven via de band. Voorganger in deze dienst is dominee Vreekamp. Het orgel wordt bespeeld door Gerrit Kastemans. Ons intochtlied, wat we zo mogelijk staande zingen, is Psalm 85, vers 3 en 4. Wij wensen elkaar een gezegende dienst.
Laten wij stil zijn voor het aangezicht van de God van Israël. Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw is in het werk van zijn handen niet loslaat. Laten wij samen bidden. O God, keer u om naar ons toe en doe ons weer leven met hart en ziel. Laat ons, o Heer, uw liefde zien en geef ons uw heil. O Heer, hoor ons gebed en laat ons geroep tot u komen. Omwille van uw mensen, Heer, die elkaar naar het leven staan, roepen wij tot u, Kyrie eleison. Omwille van uw mensen, Heer, die de moed hebben opgegeven, die zichzelf een mislukking achten en doof zijn geworden voor elk woord van liefde, roepen wij tot u, Christe eleison. Omwille van uw mensen, Heer, die vrede zoeken, die verlangen naar een leven met u en met elkaar, roepen wij tot u, Kyrie eleison. Amen. Wij zingen de glorie van Gods naam, gezang 21, 1 en 2. De Heer is met u allen. Laat ons bidden. Gij enige, die uw naam wilt heiligen onder ons mensen, door vrede en welzijn te schenken, open ons hart voor het woord van de mens, door wie gij tot ons komt. En die ons, u en onze naaste, heeft leren liefhebben. Jezus Messias, uw Zoon. Dit uur en alle dagen van ons leven, zo bidden wij samen. Kom, Heilige Geest. Amen. We gaan lezen het verhaal van koning Saul. Jongens en meisjes, jullie gaan naar de, zoals elke zondag, naar de kindernevendienst, het verhaal horen van Saul die in een grot terechtkomt en David die, zo heet het in de Bijbel, een slip van zijn mantel afsnijdt. Ik heb zo'n lange mantel aan en dan moet je voorstellen dat het onderste stukje er wordt afgesneden en dat ik het niet zou merken. Dat gaan jullie horen. Maar niet zonder het licht. Ik vraag jullie hier te komen. En twee van jullie zijn vanmorgen twee groepen. Nemen het licht van de paaskaars mee. Waarom het licht van de paaskaars? Moet ik even weer weten. Bij Pasen wordt de kaars weggebracht. En waarom bij Pasen? Ook een beetje te dichtbij. Waarom bij Pasen? Ik moet het weer even weten, want het is herfst en het is zo lang geleden Pasen. En het duurt nog zo lang voor het Pasen is. Waarom het licht van de paaskaars? Ik zal vast aansteken. Kijk maar. Wat is dit voor licht? Vuur. En wat voor licht van vuur? Hoe heet dit? Licht. En nou nog, probeer het nog één keer. Waarom van Pasen? Wat is er met Pasen gebeurd? Wat krijgen we nu eerst voor groot feest straks in december? Sinterklaas, ja. Helemaal goed, want het is 5 december. Maar ietsje verderop in december. Kerst. En wat voor groot feest komt er dan later in de kerk in het voorjaar? Pasen, en dat betekent, dan vieren we dat. Dat? Wat vieren wij met Pasen in de kerk? Dat hij stierf, we zijn er bijna. 2 dagen tevoren en dan op Pasen is Jezus. Opgestaan uit de doden. Oh ja, wij weten het allemaal weer, want we moeten het allemaal elke keer horen. Waar zijn de kaarsen? Hier. Wie neemt deze mee? Ja, maar kijk, je hebt al zoveel mooie antwoorden gegeven. Nu moet jij achter het licht van een ander aanlopen, terwijl je juist de antwoorden zo goed weet. Nog één. Ja? Daar gaan we. Alsjeblieft. Beetje zwaar, goed vasthouden. Een hele mooie dienst en straks zien we elkaar terug. Wij vervolgen de lezing uit het eerste boek Samuel. 1 Samuel, hoofdstuk 24. Er staat boven, David spaart Sauls leven. En als we intens geluisterd hebben, alsof wij net als een kind het voor het eerst in ons leven horen, dan zingen wij als antwoord, zo staat voor deze zondag aangegeven, Psalm 146, de versen 1 en 2. Dit is de geschiedenis. David trok vandaar en hield verblijf in de bergvestingen van Engedi. Dat is ten westen van de Dode Zee. Toen Saul teruggekeerd was van de vervolging der Filistijnen, deelde men hem mee. Zie, David is in de woestijn van Engedi. Daarop nam Saul 3000 uitgelezen mannen uit geheel Israël en ging heen om David en zijn mannen te zoeken bij de steenbokrotsen. Hij bereikte de schaapskooien aan de weg. Dat was een spelonk waar Saul binnen ging om zich af te zonderen. David en zijn mannen zaten achter in de spelonk. Toen zeiden Davids mannen tot hem, dit is de dag waarvan de Heere tot u gezegd heeft, zie, ik geef uw vijand in uw macht. Doe met hem wat ge wilt. David stond op en sneed ongemerkt de slip van Sauls mantel af. Daarna bonsde Davids hart, omdat hij Sauls slip had afgesneden. Hij zeide tot zijn mannen, de Heere beware mij ervoor dat ik aan mijn Heer, aan de gezalfde des Heeren, dit zou doen, dat ik mijn hand aan hem zou slaan, want hij is de gezalfde des Heeren. En David weerhield zijn mannen door zijn woord. Hij liet hun niet toe Saul te overvallen. Saul was inmiddels opgestaan, hij verliet de spelonk en ging zijn weegs. Daarna stond David op, ging die spelonk uit en riep Saul naar, meneer de koning. Saul keek om en David knielde. Saul keek om en David knielde met het aangezicht ter aarde en boog zich neer. Toen zeide David tot Saul, waarom luistert gij naar de woorden van mensen die zeggen, zie David beraamt kwaad tegen u. Zie op deze dag aanschouwen uw eigen ogen dat de Heere u heden in de spelonk in mijn macht heeft gegeven. Men sprak ervan u te doden, maar ik spaarde u en zeide, ik zal mijn hand niet slaan aan mijn Heer, want Hij is de gezalfde des Heren. Zie eens, mijn vader, zie toch de slip van uw mantel afgesneden, die ik van uw mantel, zie toch de slip van uw mantel in mijn hand, want hieruit dat ik de slip van uw mantel afgesneden heb zonder u te doden, kunt ge duidelijk opmaken dat ik geen kwaad of muiterij in de zin heb en dat ik tegen u niets heb misdaan. Gij echter legt het erop toe, mijn leven, mij het leven te benemen. De Heere mogen recht spreken tussen mij en u. De Heere mogen mij aan u breken. Mijn hand echter zal niet tegen u zijn. Zoals het spreekwoord van de oude zegt, van goddelozen komt goddeloosheid. Maar mijn hand zal niet tegen u zijn. Wie is de koning van Israël achterna getrokken? Wie achtervolgt gij? Een dode hond? Eén enkele vlo? Daarom mogen de Heere rechter zijn tussen mij en u oordelen. Hij mogen toezien, mijn zaak beslechten en mijn recht verschaffen tegenover u. Toen David deze woorden tot Saul geëindigd had, vroeg Saul: is dat uw stem, mijn zoon David? Daarop verhief Saul zijn stem en weende. Hij zei tot David: gij zijt rechtvaardiger dan ik, want gij hebt mij goed gedaan terwijl ik u kwaad gedaan heb. Gij hebt heden getoond hoezeer gij mij goed hebt gedaan. Hoewel de Heere mij in uw macht had overgeleverd, hebt gij mij niet gedood. Wanneer iemand zijn vijand aantreft, zal hij hem dan ongehinderd laten gaan? De Heere moge u belonen voor wat gij mij heden gedaan hebt. Nu dan, zie, ik weet dat gij zeker koning zult worden en dat het koningschap over Israël in uw hand bestendig zal zijn. Zweer mij dan bij de Heere dat gij mijn nakomelingen niet zult uitroeien, noch mijn naam uit mijn familie zult uitdelgen. En David zwoer dit aan Saul. Toen ging Saul naar zijn huis. Maar David is een mannen togen naar de bergvesting. Hier eindigt de eerste lezing. Tweede lezing is uit het boek van de Handelingen. Je kunt zeggen dat is het tweede deel van het evangelie van Lucas. Handelingen 24, een fragment uit het verhaal van Paulus die op weg is naar Jeruzalem, omdat hij aangeklaagd is. Handelingen 24, wij zien het voor ons. En 5 dagen daarna kwam de hoge priester Ananias met enige oudsten en een advocaat, Tertullus, om tegen Paulus bij de stadhouder hun klachten in te dienen. En toen hij voorgeroepen was, begon Tertullus zijn beschuldiging met te zeggen: dat wij door uw toedoen grote vrede genieten en dat de verbeteringen voor dit volk tot stand komen door uw beleid, hoog edele Felix, erkennen wij alleszins en overal met groot erkentelijkheid. Maar om u niet te lang op te houden, verzoek ik u met uw bekende welwillendheid ons een ogenblik te willen aanhoren. Want we hebben bevonden dat deze man een pest is. Iemand die opstanden verwekt onder alle Joden over de ganse wereld. Een eerste voorstander van de secte der Nazoreërs. Die ook een poging heeft gewaagd om de tempel te ontwijden. En die wij in hechtenis hebben genomen. En naar onze wet wilde oordelen, maar de overste Lysias is tussen beiden gekomen en heeft hem met groot geweld buiten ons bereik gebracht. En bevolen dat de aanklagers zich tot u zouden wenden. Gij zult zelf, wanneer gij hem in verhoor neemt over al deze dingen, wel van hem kunnen te weten komen waarvan wij hem beschuldigen. En ook de Joden sloten zich bij de beschuldiging aan door te bevestigen dat dit alles zo was. Maar Paulus antwoordde toen de stadhouder hem een wenk gaf om te spreken. Daar ik weet dat gij sedert vele jaren rechter over dit volk zijt, verdedig ik mijn zaak met goede moed. Gij kunt u immers ervan vergewissen dat het niet langer dan 12 dagen geleden is dat ik naar Jeruzalem ben gegaan om te aanbidden. En ze hebben mij nog in de tempel aangetroffen, terwijl ik met iemand sprak of een volksoploop veroorzaakte. Nog in de synagoge, nog ergens in de stad. En ze kunnen niets waarvan ze mij nu beschuldigen voor u bewijzen. Maar dit erken ik voor u. Dat ik naar die weg die zij een sekte noemen, inderdaad de God der vaderen vereer, gelovende al hetgeen in de wet en in de profeten geschreven staat. Terwijl ik van God hoop, gelijk ook deze zelf verwachten, dat er een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen zal zijn. En hierin oefen ik mijzelf, altijd een onergelijk geweten te hebben voor God en de mensen. En na verloop van vele jaren ben ik gekomen om aalmoezen voor mijn volk te brengen en offeranden, waarmede men mij, geheiligd zijnde, in de tempel bezig vond, zonder volksoploop of opschudding. Maar enige Joden uit Azië, die moesten hier voor u staan en hun aanklacht indienen, indien ze iets tegen mij hebben, of laten deze hier zelf zeggen wat voor misdrijf ze hebben gevonden toen ik voor de raad stond. Of het moest zijn dit ene woord dat ik in hun middenstaande uitriep. Ter zake van de opstanding van doden sta ik heden voor u terecht. Maar Felix, die zeer goed van de weg op de hoogte was, verdaagde hun zaak. En zei, zodra de overste Lysias komt, zal ik u in uw zaak een beslissing nemen. En hij beval de hoofdman hem in bewaring te houden, maar minder streng. En niemand van de zijnen te beletten hem van dienst te zijn. En de enige dagen kwam Felix daar met Drusilla zijn vrouw, die een Jodin was. En hij liet Paulus roepen en hoorde hem over het geloof in Christus Jezus. Maar toen hij sprak over rechtvaardigheid en ingetogenheid en het toekomstig oordeel, werd Felix bevreesd en antwoordde, ga voor heden heen. Wanneer ik nog eens gelegenheid heb, zal ik u wel weer ontbieden. En tegelijkertijd hoopte hij dat hem door Paulus geld zou worden aangeboden. Dit was ook de reden dat hij hem telkens weer liet komen en zich met hem onderhield. Maar toen de termijn van 2 jaar voorbij was, kreeg Felix tot opvolger Portius Festus. En daar Felix de Joden een gunst wilde bewijzen, liet hij Paulus in gevangenschap achter. Hier eindigt de lezing uit de Heilige Schrift. We gaan zingen om ons voor te bereiden op de uitleg en de verkondiging, met name vanuit het laatst gelezen gedeelte, Handelingen 24, gezang 280. Alle versen, gezang 280. Het verhaal als een drieluik, drie hoofdpersonen. Op het linkerpaneel zien we Ananias de Jood. Op het rechterpaneel daartegenover Felix de Heiden. En middenin Paulus, de Jood die christen is. We gaan kijken, zien en horen, want het gaat allemaal over onszelf. Vandaag, 9 november, 65 jaar geleden, was in Duitsland de zogenoemde Kristallnacht. In het Nieuw Israëlitisch Weekblad van afgelopen week lees ik dat het antisemitisme een lichte slaper is. Is zo weer wakker. Dat gebeurt op dit moment in Amsterdam en in Nederland. Joden kunnen niet met een keppel meer over straat. Ik lees ook in het NIW dat de geschiedenis leert dat we niets leren van de geschiedenis. Maar we hebben nu de kans om tijdig te reageren. Hier in de Jachtlangkerk in Apeldoorn, waar voor de oorlog meer dan 1000 Joden in ons midden woonden. En nu de synagoge aan de Pasla nog staat. En u weet het, die kleine Joodse gemeenschap. Samen met Zutphen en Deventer. We kijken naar Ananias. En we kijken onze ogen uit. We zien Ananias, de hoge priester uit Jeruzalem. De hoge priester van het Joodse volk. De vertegenwoordiger. Wat doet de hoge priester in Caesarea in ons verhaal? Dat ligt aan de Middellandse Zee. Dat is 800 meter afdalen uit Jeruzalem naar de zee. Wel, hij is afgedaald van Jeruzalem om Paulus, bij de Romeinse gouverneur aan te klagen. Nou doet hij dat niet zelf, de hoge priester. Hij heeft naast enkele oudsten een professionele redenaar, een retor meegebracht. Een zekere Tertullus. En die voert het woord namens de Joden van Jeruzalem. Na 5 dagen arriveert de hoge priester aan de Middellandse Zee. Wij lezen nooit over getallen heen in de Bijbel. Dit kan niet missen na 5 dagen. Het getal 5 staat voor de 5 boeken van Mozes. Wat Israël noemt de Torah, ook in onze Bijbel het begin. In de synagoge aan de Paslaan. Daar is de Torah-rol in de ark geborgen. En er was een vader van een theoloog, de vader van Kolbrugge, 19e eeuw, die zei, jongen, tegen zijn zoon, als je de 5 boeken van Mozes verstaat, versta je heel de Bijbel. Gisteren werd in de synagoge overal in de wereld gelezen uit het boek Genesis. Want daar is men weer begonnen in het najaar. En gisteren was het begin van de geschiedenis van Abraham. Genesis 12 en volgende. Abraham, de eerste Jood. Ook voor ons in de Jachtlaankerk, het evangelie, is een uitleg van de 5 boeken van Mozes. Zonder die 5 boeken begrijp je helemaal niks van het evangelie. Ananias staat hier in dit verhaal voor die uitleg van die 5 boeken van Mozes, tegenover de uitleg van zijn mede-Jood in het midden, Paulus. Daar is op zich helemaal niks mis mee. Zo gaat het nog altijd. Heftig, vurig, hartstochtelijk discussiëren Joden met elkaar over de uitleg van die 5 boeken van Mozes. Wij zijn getuigen van een intern Joods geding hier. En het gaat om hoe je Mozes moet uitleggen. Wij zijn getuigen. Wij praten in eerste instantie helemaal niet mee. Dat komt voor ons pas heel veel later in de 8e eeuw van onze jaartelling. We moeten dus eerst heel lang luisteren. Zoals gezegd laat Ananias het woord voeren door een welsprekend persoon. Tertullus geheten. Een Latijnse naam. Dat is vreemd. Waarom heeft de Torah, de heilige schrift van Israël, nou een Latijnse retor nodig? Kan het woord van de eeuwige niet spreken voor zichzelf? Waarom zo'n pronkredenaar? Calvijn zegt, bewijs van een slecht geweten. En dan staat die retor voor Felix, die het Romeinse gezag vertegenwoordigt. Door uw toedoen, excellentie, genieten wij volop vrede. En door uw vooruitziende blik komen er ten gunste van dit volk hervormingen tot stand. Altijd en overal erkennen wij dat, met diepe dankbaarheid. Felix, zijn naam wil zeggen de gelukkige, moet met deze pluimstrijkerij wel heel gelukkig zijn. In de kunst van het redenvoeren noemt men dit van ouds in het Latijn een captatio benevolentiae, een kweken van goodwill, om het op goed Nederlands te zeggen. Na dit likken naar boven komt de trappen naar beneden des te harder aan. Excellentie, deze man Paulus is een ware pest. Tertullus noemt drie argumenten op voor zijn beschuldiging. 1. Deze man veroorzaakt twisten, maakt overal en altijd ruzie bij alle Joden. 2. Hij is de voorman van de partij van de Nazoreners, zo'n nieuwe secte die ene Jezus van Nazareth volgt. En 3. Hij probeert de tempel te ontwijden. En naar onze wet hadden we hem ook willen veroordelen, maar dat lukte niet. Felix luistert. Het tweede en derde argument interesseert hem niet zoveel. Dat hij de voorman van een nieuwe secte is en dat hij de tempel ontwijdt. Dat is allemaal intern Joodse godsdienst. Maar het eerste. Deze man veroorzaakt twisten bij de Joden. Relletjes, opstand. Daar zijn de Romeinen doodsbang voor. Want Paulus, als het waar is, verstoort de Pax Romana, de beroemde Romeinse vrede. En daar staat de doodstraf op. Tertullus is uitgesproken. En de Joodse delegatie uit Jeruzalem valt hem bij. Zoals Tertullus het zegt, zo is het precies. En dan de man in het midden, Paulus. De gouverneur geeft een wenk. En Paulus begint zijn verdediging. Paulus spreekt Felix aan op zijn roeping als rechter en niet als weldoener. Zoals Tertullus deed. Paulus spreekt hem aan op recht en gerechtigheid. Ik een rel veroorzaakt. Niet meer dan 12 dagen zijn er verlopen sinds ik op bedevaart naar Jeruzalem kwam. Weer een getal. Wil Paulus zeggen, 12 dagen zijn te kort om een opstand te organiseren? Nou, dat lijkt me niet. Ook hier staat het getal voor iets voor de 12 stammen van Israël. De hoge priester en de 5 boeken van Mozes, Paulus en het volk, de mensen van die 5 boeken. Het leven vanuit de Tora, want een boek is 1 ding, maar leven uit het boek is een ander ding. En dat is precies de kern van Paulus' betoog. Ik dien de God van mijn voorouders, ik geloof in de Torah en de profeten. En volgens die wet, volgens die Torah, ga ik de weg. Paulus zegt de weg. En dat is een uitdrukking voor het leven van de Joodse volgelingen van Jezus in die dagen. In Nederland heb je nog altijd een vereniging van Joden die Jezus als Messias belijden. En die noemen zich Haderech, dat is het Hebreeuwse woord voor de weg. Wij gaan de weg van Jezus. Later werden de gelovigen uit de heidenvolken, zoals wij, voor het eerst christen genoemd. Maar dan zitten we in Antiochië, heel ver al in de heidenwereld. Het woord christen is gereserveerd voor gelovigen uit de heidenvolken. En dan valt in Paulus' betoog het kernwoord, waar het vanochtend om gaat en wat het evangelie is van deze ochtend. Ik heb mijn hoop gevestigd op God, de God van de 5 boeken van Mozes. En dat is de hoop op de opstanding van de doden. Van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. Paulus sluit zijn apologie ermee af. En laten we die zin eens dubbel tot ons hart laten doordringen. Alsof we het zelf zijn, hier in de Jachtlandkerk, voor het front van onze samenleving. Ik sta vandaag voor u terecht vanwege de opstanding van de doden. Dat we voor de rechter moeten verschijnen. Waarom? Wat hebben we op onze kerfstok? Wij geloven in de opstanding der doden. En dat is staatsgevaarlijk. Het hele geding om de vijf boeken van Mozes gaat over de hoop, de verwachting van de opstanding der doden. Ik geef nog drie voorbeelden uit het vervolg van het boek Handelingen. Twee hoofdstukken verder staat Paulus voor weer een ander terecht, voor Agrippa, en dan horen we hem zeggen, ik word geoordeeld vanwege de hoop van de belofte. En straks in Rome, waar hij naartoe gaat, dan zegt hij, ik ben in boeien geslagen vanwege de hoop van Israël. En dat is het intern Joodse debat, nog een keer, tussen fariseeën die wel en saduceeën die niet in de opstanding geloven. En daarom, aldus Paulus, leg ik mij erop toe een onberispelijk geweten te hebben voor God en de mensen. En wat die beschuldiging in drievoud betreft, die is volledig uit de lucht gegrepen. Het zit namelijk zo, ik kwam na vele jaren weer terug in Jeruzalem om mijn volk liefde te bewijzen, om offers te brengen. Ik was als Jood ritueel rein, ik mocht in de tempel komen, ik veroorzaakte helemaal geen tumult, geen opstoot. Maar er waren een paar Joden uit Azië, Klein-Azië, en die dachten dat ik onrein volk in de tempel had gebracht, maar waar zijn die nu? Laat ze hier mij aanklagen. Laten de Joden uit Jeruzalem hier zelf hun mond open doen. En dan sluit hij af met, ik kan echt niets bedenken dan dit ene dat ik hier vandaag terecht sta, omdat ik in de opstanding geloof. Paulus heeft gezegd, het woord is aan Felix als rechter. Nou ja, die beproeft een oude tactiek. Hij schuift de hele zaak voor zich uit. Hij zegt te wachten op een ander, Lysias, die zelf ook al de zaak van Paulus voor zich had uitgeschoven. Dat schiet dus op. Het is een gerenommeerde tactiek van de macht om langs en om de beslissing van het recht heen te lopen. Intussen wordt Paulus gevangen gezet, maar onder licht regime, want hij mag wel vrienden en kennissen ontvangen. En nu kijken we tenslotte, wat dit tafereel betreft, dit drama in drie akten, naar Felix. Felix, de Romeinse gouverneur, de heiden. Alleen Felix komt niet alleen op het toneel, ze komen samen, Felix en zijn vrouw Drusilla. En dan gebeurt er iets opmerkelijks, dan krijgen we te horen dat de vrouw van de heidense Felix, Drusilla, dat zij een Jodin is. Het gaat hier dus om een huwelijk, kun je zeggen, tussen Rome en Jeruzalem. Maar we weten uit andere bronnen dat het een verhaal is van intriges, van machtsspelletjes, van bedrog. Een Romeinse geschiedschrijver, Tacitus, zegt dat die Felix was een gewezen hofslaaf, die nu met de meest wrede willekeur de macht uitoefent. Hij houdt zo'n slavenziel. Felix en Drusilla, ze willen meer horen over het geloof in Christus Jezus. En ineens dringt tot me door dat ik die naam van Christus Jezus in het hele verhaal nog niet gehoord heb. Ook niet bij Paulus. Nu valt pas de naam. En het gaat vooral om Drusilla als Jodin. Die is nieuwsgierig, die heeft gehoord van die Joodse secte van de volgelingen van Jezus. En als Jodin is ze daarin geïnteresseerd. En nu heeft ze die kans. Paulus is de meest markante vertegenwoordiger. En nu wil ze Paulus horen over Christus Jezus. En waarover heeft Paulus het dan? Over gewone dingen. Dagelijkse dingen. Als gerechtigheid. Zelfbeheersing. En over het komende oordeel. Want het gaat om de rechtspraak. Ja, vooral van dat laatste, dat oordeel, krijgt Felix het benauwd. en zegt, kom een andere keer maar eens terug, als ik meer tijd heb en zo. Kom nu niet gelegen. Felix beslist om het gesprek te stoppen. Het gaat voor hem niet de goede kant op. Hij beslist intussen natuurlijk dan ook voor zijn vrouw. Zo gaat dat. En in onze gedachten komt meteen dat andere tafereel terug van Goede Vrijdag, het tafereel van Pilatus en zijn vrouw. Pilatus die ook recht moet spreken en dan komt zijn vrouw die een droom heeft gehad en zegt, doe het niet. Maar Felix wil er niet van horen. Waar hij wel van wil weten, die Felix, is van money, van geld. Herhaaldelijk laat hij hier naar Paulus bij zich komen, gewoon onbeschaamd om hem om te kopen. De Romeinse vrede, waar Tertullus zo hoog van opgaf, blijkt gewoon onkoopbaar te zijn. De hele zaak is corrupt, het is gewoon maffia. En dan eindigt het verhaal zo. Er gaan 2 jaar voorbij. Felix wordt opgevolgd door Festus. Het was gewoonte dat de vertrekkend gouverneur zijn gevangenen vrij liet van wie het proces nog liep. Dat zou dus ook voor Paulus gelden, maar nee. Om de Joden van Jeruzalem een gunst te bewijzen, laat hij Paulus in gevangenschap. Allemaal politiek. Na verloop van 2 jaar, weer een getal. 2 is het eerste meervoud. Je hebt 1 jaar en 2 jaar, het meervoud. Dat wil ook zoiets zeggen als door de jaren heen. De macht wil door de jaren heen het recht allemaal voor zich uitschuiven. Collega Verheij, zijn gedachtenis zij tot zegen, die een prachtig boek over Lucas en Handelingen schreef, zegt het zo. De macht wil door de jaren heen maar niet tot recht worden. Felix schuift het oordeel voor zich uit, zowel het oordeel dat hij moet uitspreken, maar ook het oordeel dat hij zelf zal ondergaan. Daar wil hij niet aan denken. Felix spreekt niet uit wie gelijk heeft in het geding om de Torah. Daarvoor moet Paulus eerst helemaal in Rome zijn. Hoe lang? Laatste hoofdstuk van Handelingen. Hoe lang moet Paulus daartoe in Rome zijn? De volle 2 jaar. Weer het getal 2. Door de jaren heen. Dit is het drama. En nu wij als toeschouwers, als publiek in de zaal. Van de straat geraapt om gemeente van Christus te zijn. Wij zijn getuigen geworden van een intern Joods geding. En het gaat over de uitleg van de 5 boeken van Mozes. En daarover gaat het nog, gemeente, nog altijd. Ook het evangelie van Jezus Christus is een geding om die 5 boeken van Mozes, hoe die uitlegt. Paulus gaat in de weg van de wet, gelooft in Mozes en de profeten. Maar Paulus is Jood, hij kan dat zeggen. Maar als je nu niet als Paulus een Joodse leerling van Jezus bent, maar een heidense, tenminste in mijn geval, een heiden zoals Felix. Afgelopen week was er een heel opmerkelijk nieuws in de krant. Ik tenminste vind dat in verband met onze tekst zeer belangrijk nieuws. In Denemarken heeft de regering eindelijk, na vele verzoeken van de kant van een heidense groepering, een heidense geloofsgemeenschap, toegegeven en die heidense groepering erkend. Dat wil zeggen dat in het Lutherse Denemarken, waar de Lutherse staatskerk huwelijken mogen sluiten, dat ze belastingsubsidie genieten enzovoort. Wat gebeurt hier? Hier gebeurt het volgende. Nadat koning Harald Blauwtand in het jaar 980 in Denemarken het christendom invoerde, is nu meer dan 1000 jaar later dat oude heidendom, wat toen ondergronds moest gaan, in de week voor de Kristallnacht bovengronds gekomen en officieel erkend. IJsland en Noorwegen waren Denemarken al voorgegaan. En het zijn die landen van de oude vikingen, van die oude Germaanse godsdienst. Ze is dus heel duidelijk bezig om officieel terug te komen. Ik zei al de Veluwe iets eerder, midden van de 8e eeuw. Maar dit is onze afkomst. En dat betekent dat wij van huis uit, ja, ik zeg dingen die zo lang geleden zijn dat we dat er elke keer bij moeten zeggen. En die herinnering ophalen en de geschiedenis kennen. Maar wij zijn mensen die van huis uit de vijf boeken van Mozes dus niet kennen. Die zijn ons vreemd, zoals de God van Israël ons ver en vreemd is. Maar wij zijn ooit betrokken geraakt in dat geding om die Torah. In die strijd tussen macht en recht. Is het het recht van de sterkste? Soms heb je bange vermoedens dat in onze samenleving het ook die kant weer kan opgaan. Dat een overleefde van Auschwitz, die ik goed ken, niet meer gewoon naar de synagoge in Amsterdam durft, wordt uitgescholden, een stomp krijgt en dat er scheldwoorden worden gesproken die ik hier niet wil herhalen. Het is ernst, gemeente. Het is ernst. En in die dagen is er een kerkorde, die noem ik ter herinnering, een kerkorde van onze Samen op Weg kerken, die begint, de nieuwe grondwet. Als je nog vraagt naar onze hoop, dat we net als Paulus zeggen, wij staan terecht voor het front van de samenleving, vanwege onze hoop in de opstanding der doden, dan is dat precies de eerste passage waarmee onze nieuwe grondwet opent. Als iemand vraagt, wat is je christelijke hoop? Waar geloof je in? Waar hoop je op? We gedenken vanmorgen drie in ons midden, die de afgelopen dagen zijn heengegaan uit ons midden. Families staan rond een open graf. Waar hopen we op? Dan zegt de kerkorde, wij delen in de aan Israël geschonken verwachting van het Koninkrijk van God. Dat kunnen we niet zelf formuleren als heiden van huis uit. Wij gaan delen in dat geding tussen Paulus en Ananias, tussen Paulus en Felix. Daar worden we in betrokken, met hart en ziel, met hoofd en huid en haar. En dat noemen we, nog maar een keer dat ouderwetse woord, maar het is het meest gloednieuwe actuele woord. Dat noem je nou bekering. Dat is ook de enige weg waarvan ik geloof dat die nog voor ons ligt. Zoals Paulus zegt in zijn eerste preek die hij in Europa heeft gehouden. Dat is zijn eerste brief aan de gemeente Thessalonica, hoog in het noorden van Griekenland. Dan legt hij het woord bekering uit. Bekering is dat je je afkeert van de afgoden, van de idolen. In Denemarken zijn het met zoveel woorden Wodan en Thor, Odin en Thor, Wodan en Donar, die officieel nu erkenning hebben gevonden en meer dan 1000 jaar opnieuw. Dat je bekeert van de afgoden. Die idolen, schrijft Paulus, de idols dus, al wat daarmee verbonden is, een idool, dat je ervan bekeert, radicaal omkeert, ook van die 3 dagen in de week die we nog altijd naar die goden noemen, woensdag, donderdag en vrijdag voor Freya, ons van afkeren om de levende en waarachtige God te dienen, de God van Israël. En dat is iets heel anders. En ik moet elke zondag weer samenkomen met de gemeente om dat opnieuw te leren. Een van onze voortrekkers, Miskotte, die zei, ik moet elke zondag weer preken om van heiden christen te worden. En zo beleef ik het ook. En zo gaat de gemeente het ook steeds sterker beleven. Afkeren van de goden, omkeren naar de God van Israël. En dan het derde wat Paulus zegt, kijk. Dat is zo prachtig, die ontdekking. Dan noemt Paulus die hoop. Hij zegt, Jezus te verwachten uit de hemelen, die God uit de doden opgewekt heeft. En die ons verlost van de toekomende toorn. Het is het verwachten van Jezus. Bij muziek, de Messiah van Handel. Bij de eredienst in de kerk, het lied dat we zingen. De klacht die we uitschreeuwen. Met heel ons hart en ziel. Zoals Bach het zegt in zijn kantaten, met hart en mond en daad en leven. Jezu bleibet meine Freude. Jezus verwachten. En zo staan wij, om het af te sluiten voor dit moment, staan we opnieuw als gemeente van Christus voor het front. Het front van een samenleving en een wereld waarin het recht van de sterkste altijd weer dat de macht grijpt. En wij staan er met ons simpel, eenvoudig, weerloos geloof in de opstanding der doden. Wij hopen en wij verwachten bij woord en sacrament. Wij koesteren in leren en vieren en dienen die gegeven hoop die in ons gewekt is en die niet past in de structuren van samenleving en cultuur. Als de kerk naadloos ingevoegd is in de cultuur, is er iets vreselijks mis met de kerk. Dat gaat wel erg scherp. Ja, ik zeg er ook dit bij volgens Handelingen 24. Dat betekent niet dat wij te pas en te onpas de naam van Jezus noemen en daarmee zomaar te koop lopen, ook als iemand het niet wil horen. Helemaal niet, want Paulus noemt die naam Jezus in Handelingen 24 zelfs in het geheel niet. Dat gaat natuurlijk weer erg ver de andere kant op, zou je zeggen. Maar hij noemt die naam Jezus zoals die verborgen ligt in de hoop van de vijfboeken van Mozes en de profeten. Zoals onze psalmen zingen zonder de naam Jezus te noemen, zingen wij ze wel vanuit de paaskaars, vanuit het licht van de opstanding. Dus tussen Jeruzalem en Rome leidt de weg naar het ware leven. En ook hier in de Jachtlaankerk houden wij met oud en jong de lofprijzing gaande. En zo niet, slaat de dood ongenadig toe. En zal het gat geslagen worden in onze cultuur. Tegen dit tijdsgewricht en deze geest van de tijd in, blijven wij met de synagogen, ook die kleine gemeenschap aan de Paslaan in Apeldoorn, blijven wij het geloof in de opstanding der doden belijden. En daarom zijn we ook permanent in opstand tegen de gevestigde orde die Felix zo dierbaar is. Wij geloven allen in één God, de levende. Amen. Gezang 62. Bij de Paaskaarsgemeente willen wij onze doden gedenken die de afgelopen dagen uit ons midden zijn heengegaan. Ik wil u vragen, als het mogelijk is voor u, om erbij te gaan staan. Wij gedenken Anna Maria was moeder, oma en overgrootmoeder. Haar graflegging heeft afgelopen vrijdag 7 november plaatsgevonden op Heidehof, na een dienst hier vanuit de Jachtlaankerk. Wij gedenken, was weduwnaar, had kinderen, klein en achterkleinkinderen. De graflegging heeft op 8 november in Maassluis plaatsgevonden. Wij gedenken Gerardus. Hij was weduwnaar, had geen kinderen. Morgen, maandag 10 november, is de uitvaarddienst om 2 uur 's middags in de Jachtlaankerk. Aansluitend aan de dienst is de graflegging op de begraafplaats aan de Soerenseweg. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Ja, zegt de Geest, opdat ze rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Laten wij samen bidden om de vrede van Jeruzalem, die de vrede is voor de ganse wereld en voor de hele schepping. 4 voorbeden. En ik vraag u om aan het einde van elke voorbede met mij mee te zeggen: geef vrede, Heer, geef vrede. Laten wij bidden. God, u hebt ons leren dromen van Jeruzalem. Dat komt door uzelf en door de woorden die ons worden doorgegeven. Die stad van vrede. Die plaats van waaruit uw woord is uitgegaan om alle volken, ook hier in Noord-Europa, de weg te wijzen. De plaats waar mensen samenkomen om voorafgegaan door Israël uw naam te zegenen. Maar Jeruzalem is een oorlogshaard geworden, o God. Wist u dat? De volken gaan hun eigen gang, uw woord wordt veronachtzaamd en we vervloeken elkanders namen. En daarom roepen wij: geef vrede, Heer, geef vrede. God, wij bidden voor Jeruzalem, voor het land daaromheen en de mensen die er wonen. Voor Israël, uw volk. Voor de Palestijnen, uw mensen. Voor allen die Jeruzalem hoger hebben dan elke andere wereldstad, Joden, christenen, moslims. Wij smeken u om wijsheid voor wie daar richten en regeren. En om de wil tot vrede voor wie elkaar ten dode toe bestrijden. En daarom roepen wij: geef vrede, Heer, geef vrede. God, wij bidden voor de gemeente Apeldoorn en omgeving waar we ons gevestigd hebben, voor alle dorpen en steden in uw wijde wereld, voor onze hoofdstad Amsterdam, waar vanmiddag mensen samenkomen om hun stem te verheffen tegen oplaaiend antisemitisme en tegen alle vormen van racisme, discriminatie, waarin de ene mens de ander met macht neervelt. Uw wijde wereld, in Irak, en al die plekken die van dag tot dag bij ons binnenkomen. Afrika, en de kinderen, huizen vol mensen. Bij ons straten vol verkeer. Onze luxe problemen. Mensen vol tegenstrijdigheden aan belangen en verlangens. Wij bidden voor wie regeren, voor onze minister-president Balkenende en de regering in het land, in de provincie en in de gemeente. voor onze koningin Beatrix en haar huis en haar gezin en voor het nieuw verwachte leven in hun en in ons midden. We bidden u dat we het leefbaar houden voor elkaar, dat er zorg en aandacht is voor hen die niemand hebben en die niets meer kunnen. Dat de kinderen veilig hun weg gaan en ruimte hebben om te spelen. Dat de grootouders hen voorgaan in de eerbied voor wie anders is. O God, dat de vreemdelingen in ons Jeruzalem niet het slachtoffer worden van de domme vooroordelen. Dat er mensen in ons midden zijn die de hoop levend houden. Wij, uw gemeente, aan de jachtlaan. De hoop levend op een stad van vrede, waarin we aan één tafel zitten met hen die we nu niet begrijpen en die we nauwelijks aanvaarden. En daarom roepen wij, geef vrede, Heer, geef vrede. God, wij bidden voor al uw mensen in rouw en verdriet, in dankbaarheid voor het hoogbejaarde leven. En toen maakte u de band los voor dit moment. Wij gedenken in dankbaarheid onze dierbare gestorvenen. En we brengen bij u al hun geliefden hier aanwezig of elders. We bidden voor al uw mensen van wie het leven zo gedeukt en zo gehavend is, dat alleen een nieuw Jeruzalem, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde hun uitzicht bieden kan. Dat ze nu en hier ons op hun weg zullen vinden. Luisterende oren, helpende handen, die hun bestaan draaglijk maken. En dat wij zelf het hart hebben om onze oren te openen en onze handen uit te steken in de naam van Hem die onze vrede wordt genoemd. En daarom roepen wij, geef vrede Heer, geef vrede. In stilte bidden wij u. Onze Vader, die in de hemel is. Wij gaan de gaven die we hebben meegebracht hier met elkaar inzamelen. En het slotlied is de nagezang 434, 4 en 5. Eerst hoort u de toelichting van de kant van onze diakenen.
De eerste collecte vandaag is voor de diakonie en wel voor de individuele hulpverlening. Er zijn steeds meer mensen die in financiële problemen raken, mensen die moeten rondkomen van minima. En vanuit de diakonie proberen we daar hulp te leveren. En het is goed om op deze wijze elkaar tot steun te zijn. De tweede rondgang is voor de kerk. En de derde is voor de zending. Een voorbeeld van een zendingsproject is het werk van Janneke Ruys, die voor de zusterkerken werkt in Ghana en daar de nodige ondersteuning levert. De bloemen van vandaag. Zoals u gemerkt heeft, zijn er weer 5 boeketten. Dus we zijn weer op zoek, ook deze zondag, naar 1 vrijwilliger. Vrijwilligster die de extra bos bloemen wil wegbrengen. Ja, daar is iemand gevonden. Dankjewel.
Ga met dit licht van hier onze weg in vrede. Dragen we allen, waar ook, thuis in de ziekenhuizen, allen die met ons verbonden zijn, dragen wij de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, zij met jullie allen.